moeten nog met apparaten aanzetten.
U vraagt en ik probeer een antwoord te geven. Persoonlijke vragen geen antwoord. Vragen waarop ik geen antwoord weet ook geen antwoord. Al het andere zo kort mogelijk. Dan komt iedereen zoveel mogelijk aan de beurt. Graag schriftelijke vragen. Eerst punt 1.
Kan een geest een deel van zijn bewustzijn afsplitsen en ergens heen sturen? Met andere woorden, kan een geest zich delen?
Nou, nee, dat niet. Maar je kunt wel je bewustzijn op een andere plek concentreren. En dus op de ene plaats zijn en op de andere waarnemen. Dat is wel mogelijk, maar dat kan een mens ook, wanneer je de techniek daarvoor beheerst. Is dit voldoende?
Interstellaire ruimtevaart en de betekenis ervan voor de bewustwording en evolutie op aarde.
Laten we hopen dat het even duurt voordat u ermee te maken krijgt. Want dan krijgt u een minderwaardigheidsbesef en dat betekent dan zeer waarschijnlijk dat u te agressief wordt. Dan moet je heel langzaam, moet je daar werkelijk aan wennen. Maar interstellaire ruimtevaart moet u als volgt begrijpen. Op het ogenblik dat je zover bent dat je de trucjes kent van de dimensies, en voor die tijd is interstellaire ruimtevaart alleen maar tijdverlies, kun je inderdaad van ster tot ster gaan en dan word je geconfronteerd met een hele hoop andere bewustzijnsvormen, waarvan sommigen ook in de ruimtevaart verder zijn dan jijzelf. En wanneer ze hier komen, moet je altijd maar denken, het kost een hele hoop tijd om te begrijpen wat ze bedoelen. Want iemand die te ver is gekomen met een bepaald besef, die kan het niet meer eenvoudig aan de kinderen vertellen.
Is de berekening van de bioritmiek een reële zaak?
Tot op zekere hoogte. Er zijn inderdaad biologische ritmen te constateren. Een deel van die ritmen zijn zelfs te parenteren aan zonneritmen en aan maanritmen. Wanneer we met deze ritmen rekening houden, dan weten we dus op welke periode optimale mogelijkheden bestaan en op welke periode praktisch geen mogelijkheden bestaan. Op zichzelf is dit verder niet zo belangrijk, maar verschillende ritmen zijn niet zodanig gelijk dat ze altijd een onderlinge vaste verhouding bezitten. Dat wil zeggen dat verschuivingen optreden en dat een positieve of negatieve top bereikt kan worden, waarbij meerdere ritmes samenvallen. Dergelijke perioden zijn zowel lichamelijk kritiek als ook psychisch zeer belastend. Voldoende?
Kunt u wat vertellen over kunst?
Ja, ik kan er heel veel over vertellen. Laat me het zo zeggen. Kijk, kunst is tegenwoordig een haringtong die van brons is gemaakt, die je niet kunt gebruiken. Is die van hout en is de gebruiksvoorwerp. Verder moet je zeggen, bij kunst is het vaak meer de kunst om het te verkopen dan om het te maken. Maar wanneer kunst werkelijk voldoende bedreven wordt, dan kun je zeggen, de mens die als kunstenaar probeert iets wat hij aanvoelt of weet zodanig weer te geven dat voor een ander herbeleefbaar is, kan op deze wijze een besef of een weten overdragen dat voor zeer velen belangrijk is. Kunst kan een belangrijker weergave zijn van de achtergronden van een beschaving dan welke andere omschrijving ook. En als zodanig dus meer waarden overdragen dan zonder dit denkbaar zou zijn. Voldoende?
Wat is er nu nog over van Atlantis en is er nog leven van welke aard?
Ja, vraag je me wat. Ik weet er eerlijk gezegd geen pest van. Dat had je aan de vorige moeten vragen. Die was specialist op dat soort dingen. Ja. Maar zover ik weet is er van Atlantis niet veel meer over dan een aantal ten dele verzonken ruïnes. Er zijn nog misschien een paar van de oude proefapparaten en dergelijke over die ze vroeger eens een keer hebben geprobeerd te gebruiken. Maar die rotsen functioneert ook niet helemaal goed. En de mensen die er van over zijn gebleven, die hebben zich zozeer vermengd met andere mensen, dat ze denken dat ze gewone mensen zijn. En dat is iets wat heel veel mensen denken zonder te begrijpen dat ze eigenlijk een anorm mens zijn door hun optreden. Voldoende?
Hoe ervaart u zelf wat u via het medium vertelt? Ziet u zichzelf zitten als in een film? Of hoort u of ziet u niets tijdens de tijd? En bent u als het ware afwezig?
Nou, ik ben tamelijk afwezig, ja. Maar, ja, het is eerlijk waar. Maar dat ligt namelijk hier aan, wanneer ik bezig ben om te spreken via een medium en ik probeer mijn eigen persoonlijkheid middels een lichaam uit te drukken, voel ik me ongeveer als een organist die gelijktijdig een melodie moet spelen, een lichtorgel manipuleren en dan nog een waterorgel laten spuiten. Dan heb je geen tijd over om je veel met andere dingen bezig te houden. En per slotverrekening hoe ik eruit zie, nou dat vraag ik me niet meer af. Dat zie ik wel aan de anderen die ik ontmoet.
Graag het geestelijke weerbericht en de betekenis daarvan.
Nou, het geestelijke weerbericht is iets beter dan het gemiddelde weerbericht van de beeld voor de komende 10 dagen. We kunnen zeggen, er is een rood invloed gaande, dus we kunnen op een gegeven moment weer aardig wat botsingen krijgen, driftontladingen, periode van agressiviteit of depressiviteit, ligt eraan hoe je reageert, gevolgd over ongeveer 3 weken door een periode met tamelijk sterk wit licht, duur ongeveer 8 à 10 dagen. In deze periode kan gerekend worden dat bepaalde tegenstellingen bijzonder scherp duidelijk worden. En dit kan voeren zowel tot conflicten als tot beslissingen. Daarna krijgen we een zeer korte periode van ongeveer 2,5 dag blauw licht. In deze periode zou wel eens uit het voorgaande een zeer verstandige conclusie getrokken kunnen worden. Wanneer u de rest wilt bekijken, ik zou zeggen, houdt u zich vooral kalm. Wie zich kalm houdt, zal niet veel gebeuren. En houdt u er wel rekening mee dat u op de weg of waar dan ook niet de enige idioot bent die er rondloopt.
Wat is karma? Zou u ons hierover willen vertellen?
Karma, dat is de opleiding die je gekregen hebt en waardoor je in elke verdere fase van je leven toch op een of andere wijze verder gedirigeerd wordt. Dus niet wat ik vroeger gedaan heb, dat krijg ik nou terug. Maar de ervaringen die ik vroeger heb opgedaan hebben me zodanig gevormd dat ik bij een veelheid van keuzemogelijkheden een preferentie ga vertonen voor een zeer bepaalde richting van keuze en daardoor een zeer specifieke reeks ervaringen plus erkenningen naar mezelf toe al.
Hoe kun je je afsluiten van invloeden zowel van mens als uit geestelijke wereld?
Beste antwoord is: concentreer je. Iemand die zich concentreert namelijk is in staat om zijn eigen bewustzijnsdrempel dermate te verhogen dat hij alleen voor zeer specifieke en van tevoren vastgestelde impulsen nog beroerbaar is, terwijl hij daardoor niet alleen mensen van zich afwijst, maar in deze concentratie ook geestelijke invloeden afwijst, tenzij ze harmonisch zijn met het punt van zijn eigen concentratie, waarbij ze dan echter weer behulpzaam, dus harmonisch zijn, ten aanzien van hetgeen hij met de concentratie wil bereiken. Dat is de beste raad die ik u geven kan.
Heel wat mensen op aarde lopen met hardnekkige herinneringen rond aan geliefde personen die zich niet laten vergeten. Wat veroorzaken deze krachtige liefdesfixatie zoal na de overgang?
Ja, fixaties in de overgangsjaren zijn ook op aarde gevaarlijk. Maar na de overgang zullen werkelijke liefdesverhoudingen, dat wil zeggen wederkerige erkenningen waarbij geen bezitsverhouding of illusie ten aanzien van het eigen ik een rol speelt in de liefde, inderdaad gecontinueerd worden. Dan zal zelfs vanaf het ogenblik dat de overgang begint de partner aanwezig zijn en zal de twee-eenheid dus verder functioneren. Overigens een gelukkige mededeling voor velen, in het hiernamaals is geen seks, geen boutique ook, en daardoor eigenlijk ligt de verhouding anders en zijn de gevoelens die daar kunnen bestaan door een wederkeer volledig openstaan voor elkaar heel wat belangrijker en intenser en ze zijn niet gebaseerd op eigendomsrechten maar op begrip. Ik dacht dat dat een heel groot verschil uit zou maken. Voldoende?
Naar verluid kunnen mensen door op aarde veel te lijden makkelijker leren welke harmonieën er voor hun mogelijk zijn. Is het doel van het leven dus om te lijden of kun je ook het licht vinden via genot?
Het licht, oftewel de waarheid, vind je door ervaring. En wanneer je alleen maar voortdurend lijdt, dan lijkt me dat u te lijdzaam bent. Wanneer u het alleen door genot wilt zoeken, dan zou u er wel eens onder kunnen lijden, omdat het genot belangrijker wordt dan al het andere en u daardoor uw wereld uit het oog verliest. Maar ik dacht dat genot, vreugde, geluk en lijden, zoals ze in een menselijk leven nu eenmaal niet te vermijden zijn, tezamen het patroon vormen van de bewustwording, waardoor de beleving en benadering van het licht beter wordt. Laat u echter nooit in de maling nemen door mensen die zeggen, als je hier voldoende lijdt op aarde, kom je later in de hemel. Want dat valt dan na de overgang ontzettend tegen. En ik heb het zelfs meegemaakt dat ik zo iemand alleen mee kon krijgen naar een rustplaats, door eerst net te doen of dat ik een engel was. En als u nou weet dat ik in mijn oorspronkelijke gedaante dus lichtelijk scheef was, model voor een S-bordenbocht eigenlijk, een rug die was uitholling over dwars, en dat ik me moest voorstellen als een engel met wieken en een harpje en halleluja roepende deze persoon mee moest lokken, nou dan weten we wat voor een ellende dat voor een geest betekenen kan.
We zien wat u met het medium kunt doen. Voor uw neus ligt een schrijfblok. Schrijft u eens iets op wat u niet kunt met dat lichaam. Ik wil uw handschrift namelijk graag vergelijken met dat van Karel.
Nou, het is eenvoudig. Ik kan niet schrijven zonder me daar speciaal op in te richten. En dat zou weer betekenen dat ik een lange tijd nodig zou hebben die ik nu nodig heb voor het beantwoorden van andere vragen.
Op aankondiging op de vorige bijeenkomst dat er eventueel na het Westzakfeest een koerswijziging van uw orde zal komen, heeft mij zeer geschokt. Ik kan het niet verklaren, maar nog steeds ben ik daar zeer van onder de indruk. Nog steeds krijg ik zin om te huilen. Blijft uw orde bij deze koersverandering?
Nou, het is doodgewoon zo. Wanneer je ontdekt dat het met liefde alleen niet gaat, dan zeg je, er is op een gegeven ogenblik een beheerstige strengheid eveneens nodig. En wanneer je de mensen te veel alleen maar probeert om een verdraagzame wijze de liefde bij te brengen en ze reageren verkeerd, dan is het soms beter om ze dan ook een paar tikken op de vingers te geven. En dit opvoedkundig principe heeft men inderdaad nu in de orde aanvaard, maar het betekent helemaal niet dat we iemand in de steek laten. Het betekent ook niet dat we de verdraagzaamheid nu maar helemaal opzij zetten. Het betekent slechts dat de situatie op uw wereld op het ogenblik zodanig is dat we de neiging tot actief ingrijpen van andere geestelijke groeperingen tijdelijk als de onze mee hebben aanvaard. En als u me vraagt of ik het erg vind, ik helemaal niet. Want ik heb mijn eigen manier om dat te doen allang gevonden. Ik heb namelijk een ellendige periode gehad waarin iedereen dacht, nou als je hem roept, hè, dan is hij nog beter dan de heilige Antonius. Dus dan was het, ik ben mijn beurs kwijt, wil je even kijken waar die is. Hè? Nou, dat gaat je de keel uithangen. Katerijn, die was elke dag wel bezig. Zegt ze, Henri natuurlijk. Zegt, Henri, ik ben mijn breiwerk kwijt, waar is het? Nou, ik gaf haar de suggestie om te gaan zitten. Ze had het meteen gevonden, pijnlijk wel, maar ze heeft de tijd gewacht met vragen. Goed, volgende.
Zal de islam in de toekomst het christendom overheersen? En welke zal anders de boventoon voeren?
Ik geloof dat de islam, zo goed als het christendom, bezig is zichzelf te vernietigen. En dat is maar goed ook. Want dogmatische godsdiensten die de mens de vrijheid van denken ontzeggen en proberen hem voortdurend te richten volgens een goddelijke wil die op geen enkele wijze menselijk kan worden aangetoond of begrijpelijk worden gemaakt, zijn volgens mij een hinderpaal voor de bewustwording van de mensheid. Een mens moet uitgaan vanuit zijn eigen innerlijk besef, leven vanuit zijn eigen mogelijkheden en het hiernamaals, dat kan hij desnoods na zijn dood altijd nog vinden. Daar hoeft hij op aarde niet bij voorkeur mee bezig te zijn. Degene die door machtlust gedreven proberen de godsdiensten te maken tot een absolute heerschappij over het denken en de geest van de mens, zijn volgens mij gevaarlijker dan dictatoren die alleen de mensen maar stoffelijk doden en martelen. Vergeeft u mij de opmerking? Er zijn heel veel goede geestelijken. Er zullen hele goede pauzen zijn en weet ik wat nog meer, en imams en ayatollahs en weet ik wat voor mensen nog meer. Zullen heel goed onder zijn die echt geloven wat ze zeggen en wat ze doen. Maar het merendeel van hen verkondigt zekerheden om zijn eigen twijfels te verdrijven. En dat vind ik bedenkelijk. Voldoende?
Kunt u wat over uw eigen leven vertellen van voor en na uw bestaan op aarde?
Ja, nou, ik kan het heel kort doen, want ik heb niet veel tijd. Anders zou ik er wel een paar avonden mee kunnen vullen. Ik ben dus geboren in een tamelijk arm gezin met een zeer vrolijke vader, vooral wanneer hij wat op had. En omdat hij zo vrolijk was, wierp hij me in de lucht. En omdat hij zo dronken was, kon hij me niet vangen. En vanaf dat ogenblik was ik dus niet meer geschikt voor de normale arbeid. Ik ben dus langzaam opgegroeid in de handel. In het begin eigenlijk meer de bedelarij. Maar ik heb me opgewerkt tot ik een kleine kleinhandelaar ben geweest. Ik heb als DTS in veters en band heb ik ontzettend veel gezien en gedaan. Ik heb ontzettend veel gepresteerd. Ik kan het niet laten het weer te vermelden, al heb ik het vaak verteld. Ik heb zelfs in Noord-Holland een boer veters voor zijn zondagse klompen weten te verkopen. U weet dus, ik was een goed handelsman. En ik ben na allerhand slinkse streken en pogingen in het leven te blijven overleden. Overigens door een te grote dosis vocht plus kou. En niet intern vocht, zoals sommigen van u schijnen te denken. En overgegaan zijnde was ik nogal bitter tegenover de wereld. Ik heb die bitterheid een beetje verloren. Ben terechtgekomen bij een ploegje van die ODV. Langzaam maar zeker vond ik het toffe jongens. En ik denk, nou dan blijf je voorlopig hier maar hangen. Fijn, ik kon niet blijven hangen, want ik kon niet blijven zitten. En omdat ik niet kon blijven zitten, ben ik wat mee gaan werken. In het begin in de afhaaldienst. Hij weet, zoiets als de geestelijke vullersman. Huh? En later ben ik dus, langzaam maar zeker ben ik spreker geworden. En ik heb me langzaam maar zeker ontplooid. Ik heb veel geleerd en ik ben op het ogenblik erg happy. En ik ben zelfs van de neiging af om een oorspronkelijke deformatie via een medium weer zoveel mogelijk te tonen.
Heeft u de geestelijke verbale vlotheid voor of na uw overgang geleerd?
Jongen, wat dacht je dat je voor een babbel nodig hebt om een boer veters te verkopen voor zijn zondagse klomp en dan nog tegen de dubbele prijs? Nee, ik heb wel leren formuleren. Dat heb ik veel beter geleerd nadat ik was overgegaan. En daar maak ik nou ook ruimschoots gebruik van, kun je zien. Laat verder gaan.
Is het waar dat het bewustzijn van de zwarte magie, magier, wordt opgesloten in rotsblokken?
Nou, ik vind wel dat je een bord voor je kop moet hebben om ermee bezig te gaan. Dat wel, maar... Nee, het is wel een legende. En die legende zegt dus dat je ziel, en dus iets anders dan je bewustzijn, maar dus de bron van je eigen levenskracht tijdelijk van je lichaam kunt scheiden. En dat je die dan op een plaats kunt verbergen waar ze onaantastbaar is. Dit wordt alleen gedaan wanneer men meent dat men dus in grote strijd zal komen met het zij demonen of misschien zelfs lichte krachten. En dat werkt niet altijd. Maar dat ze het altijd in rotsblokken doen, nee, zo rot zijn ze nou ook niet allemaal. Volgende.
Is er een deel van het menselijke bewustzijn buiten de mens en dan tussen haakjes die op aarde leeft?
Ja, al of niet tussen haakjes op aarde levende, hebt u inderdaad een bewustzijn dat veel verder gaat dan uw stoffelijke mogelijkheden. Men kan zeggen dat de feitelijke situatie ongeveer als volgt is. De mens is een ego dat leeft in een situatie die u zich niet voor kunt stellen op het ogenblik. Een geestelijke situatie waarbij zijn energie is. Een groot gedeelte van het waarnemingsvermogen van deze energie is geconcentreerd in het lichaam. En ook een deel van die eigen kracht wordt er voortdurend aan toegevoegd. Dit terwijl je leeft. Maar een deel van de werkelijke persoonlijkheid bestaat dus buiten de stof. En deze persoonlijkheid kan op zijn eigen niveau waarnemen. En onder bepaalde omstandigheden, wanneer het lichaam geen aandacht vraagt, zelfs volledig handelingsbekwaam zijn. En dat betekent dus dat je dingen hebt buiten de stof waarmee je kunt waarnemen. Zelfs in de stof als je het zou willen. En waarmee je dus ook allerhande dingen kunt doen die stoffelijk niet denkbaar zijn en die niet behoren tot de stoffelijke logica en schijnbaar vaak ingaan tegen de wetten van de materie. Volgende.
Kunt u aangeven hoeveel Nederlanders zich met etenpiraterij bezighouden en waarom ze dat doen?
Nou, hoeveel? Ik zou vermoeden dat we dan aan de 20.000 komen. En wanneer we alles meerekenen wat wel eens... ongeoorloofd in de ether is, dan zou ik zelfs willen gaan tot ongeveer 220.000. Waarom ze het doen, ik weet het ook niet precies, maar ik denk dat sommigen het doen als bijverdiensten, maar de meeste, omdat het voor hen de beste methode is om een keer aan het woord te komen. En bovendien leven ze in een wereld waarin ontzettend veel doelloos wordt gepraat. En dat moet aanstekelijk werken. En via de radio kun je dat inderdaad doen. Met het idee dat een ander naar je luistert. Voldoende?
Hoe zou u uw leven op aarde indelen indien u in deze tijd zou reïncarneren?
Hoe? Nou, ik vermoed dat ik dus een wat zwervende figuur zou zijn. Dat ik mij voornamelijk bezig zou houden met een poging iets te doen in de onderontwikkelde gebieden. De ontwikkelde gebieden hebben het harder nodig, maar die nemen het niet meer aan. En dat ik waarschijnlijk zou proberen dit leven zo snel mogelijk te voltooien. In de hoop dat ik weg ben voordat de mensen weer met de volgende ronde ellende beginnen. Voldoende?
Beginnen ze ermee, denkt u?
Nou, dat weet je nooit, niet waar. Dan kan elk ogenblik weer wat nieuws aan ellende beginnen. Praat er niet over.
Is het mogelijk een karmische verwantschap tussen twee mensen in een horoscoop aan te tonen?
Dat ligt aan de definitie die u geeft van verwantschap. Het is onder bepaalde voorwaarden en aangenomen dat een zeer sterk invoelings- en interpretatievermogen bestaat bij de betreffende astroloog, mogelijk de waarschijnlijke relatie aan te tonen tussen twee personen in een vorig leven. Daarbij kan niet de werkelijke relatie volledig juist omschreven worden, maar wel de gelijktijdigheid van bestaan en de grote waarschijnlijkheid van onderling contact.
Een aantal maanden geleden zijn er UFO's geconstateerd boven de vliegbasis Soesterberg. Kunt u vertellen wie dat waren, wat men wilde en waarom?
Ja, ik vermoed dat ze eens een keer apisch zijn wezen kijken. Wie het precies waren, weet ik niet. Ik meen dat het van Rigelot is. Het ruimteschip dat in de buurt is de laatste tijd. Maar of die het geweest zijn, ik weet het niet. Weet u, vliegende schotels zeggen mij zo weinig, niet waar? Als ik naar beneden kijk, dan zie ik zoveel die ze zien vliegen, dat ik het niet bij kan houden.
Is er een verband tussen het overlijden van de vorige paus en het onlangs overlijden van kardinaal Filot?
Nou, vraagt u naar geheimen die eigenlijk onder kerkelijk beslot liggen? Laat ik het heel voorzichtig zo zeggen. Wanneer de laatste twee pausen onder andere omstandigheden gestorven zouden zijn, zouden bepaalde kardinalen anders leven en zouden enkele van hen, het is er niet slechts één, nog niet overleden zijn. Misschien is dat duidelijk genoeg. Als het niet zo is, vergeet het maar. De kans dat jullie paus worden is zo klein, moet je gewoon geen zorgen over maken. Als jullie het hoog zoeken, dan ga je voor Sinterklaas spelen, heb je tenminste iets wat erop lijkt. Nou.
Een omschrijving van het fonds luchtverontreiniging.
Ja, ik ken het niet, maar als ik het zo hoor, zou ik zeggen, daar heb je geen fonds voor nodig, dat gebeurt vanzelf wel. Maar u bedoelt waarschijnlijk de omschrijving van hetgeen je doen moet tegen luchtverontreiniging. En dan zou ik zeggen, dat is niet alleen een kwestie van controle, maar vooral van het opvoeren van het begrip van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. Wanneer mensen nog bereid zijn te werken in fabrieken die sterk milieuverontreinigend zijn, zeggende, ik heb uiteindelijk mijn werk nodig, zijn zij mede aansprakelijk voor al hetgeen die fabriek uitbraakt. Wanneer ze beseffen dat ze daardoor de dood van anderen mede kunnen veroorzaken, de natuur dor en doods kunnen maken, zullen ze misschien gaan zoeken naar een andere methode om in leven te blijven dan te werken in een dergelijke gemeenschap en industrie. Ja? Meer heb ik niet. Volgende.
Weet de Nederlandse regering waar in Nederland de atoombommen liggen? En hoe komt het dat dit zo goed geheim blijft?
Nou kijk, dat kan ik u heel goed zeggen. Ze weten het enigszins, maar het is alleen de militaire staf en de hoofdambtenaar van Defensie die het precies weten. Dat is punt 1. Punt 2, waarom het zo geheim blijft? Nou, omdat het buskruid is. Niet alleen een atoombom, gewoon, maar het is buskruid onder elk kabinet als het uitkomt. En u weet hoe iemand is in een kabinet, niet waar? Hij begint met iets mooi op te bouwen, dan gaat hij erbij zitten en dan wil hij graag zo lang mogelijk blijven zitten. Niet waar? Ze zeggen het niet, maar je zou dus kunnen zeggen, nou, ik heb nou in de politiek al zoveel jaar gezeten. Nee, hè? En dan is het enige verschil met iemand die gewoon gezeten heeft, dat die heeft een hoop dingen niet mogen doen. En jij hebt een hoop dingen wel mogen doen. Maar de rekening wordt altijd door anderen betaald. Dus dat is weer een overeenkomst. Volgende vraag.
Wanneer komt er een andere spreker via het medium door? En wie beslissen hierover?
Maken we onder elkaar uit, zoals we de tijd ervoor hebben. Uiteindelijk, voor u klinkt dat misschien een beetje vreemd, maar voor ons is het grotendeels vrije tijdsbesteding. Volgende.
Heeft de Witte Broederschap ons nog iets te melden of te waarschuwen?
Zover ik weet, op dit ogenblik niet. Volgende vraag.
Wat vindt u van de huidige westerse geneeskunde? Ziet u voor de alternatieve of natuurgeneeskunde een reële kans?
Ik zie wat geneesresultaten betreft, genezingsresultaten in de natuurgeneeskunde, een zeer grote kans. Ofschoon ze grotendeels niet curatief, maar preventief is, uiteindelijk. Wanneer we echt de rekening houden met het feit dat er een gevestigde geneeskunde is, die juist door het gebruik van niet-natuurlijke methoden een zeer grote industrie achter zich heeft staan, en bovendien zeer grote stipendia voor eigen studies en ontwikkeling kan trekken, juist door tegen die natuurgeneeskunde in te gaan, neem ik niet aan dat het ze gemakkelijk gemaakt zal worden. Maar op den duur zal ze wel overwinnen, omdat patiënten op den duur toch wel zullen leren niet te kijken naar de wetenschappelijk verantwoorde wijze van hun overgaan, maar naar de mogelijkheid om zo natuurlijk en snel mogelijk genezen te worden.
Ja. Wat vindt u van de psychologie als positivistische wetenschap?
Als u het zo stelt, moet ik zeggen dat ik het alleen negatief kan benaderen. De psychologie als zodanig is namelijk een poging om de mens te erkennen en kan als zodanig zeer nuttig zijn, maar heeft gelijktijdig de neiging om regels te stellen die algemeen geldend zijn, hetwelk psychisch gezien nooit het geval kan zijn. Als zodanig is het een poging om een norm te scheppen daar waar geen werkelijke norm bestaat, en zou een voortdurende toepassing hiervan op de duur kunnen leiden tot een grote verminking van een aantal mensen die hun eigen kwaliteiten dan niet meer voldoende kunnen begrijpen en ontplooien, en het stellen van eisen aan een groot aantal mensen die daaraan niet tegemoet kunnen komen. Voldoende.
Zijn er misschien contacten geweest tussen de orde en dichters?
Ja, zeker. Ik heb zelfs kort na mijn eigen overgang mijn eerste contact gehad met een pas overleden doodgraver. Goeie, hè? Ja. Maar zonder gekheid. Dichten in de zin waarin u dat bekijkt, doen we eigenlijk maar zelden. Wat wij wel weten, dat is dat er bepaalde ritmen bestaan. We kennen klankbetekenissen die de mensen misschien alleen met veel studie ooit te weten komen, dat weet ik ook niet. En we weten hoe je die inspiratief kunt gebruiken. Maar een werkelijk gedicht is juist de verfijnde afwerking. Laat ik het zo zeggen, wij kunnen als smeden van woorden aardig wat presteren. Maar het is juist het kunstsmeedwerk, het fijne smeedwerk, waarvoor de meesten van ons weinig tijd hebben, tenzij ze zich in hun leven reeds daarmee hebben bezig gehouden. Ha.
Het feit dat bepaalde personen in één bepaald gezin door huwelijk en geboorte samenkomen, is dat toeval of heeft dat incarnatieve betekenis?
Ja, het kan een kwestie zijn dat je zegt, nou, bij die blijf ik in de buurt. Komt voor. Maar in heel veel gevallen spelen er andere factoren een rol. Vergeet niet dat iemand die betrekkelijk onbewust incarneert ook vaak denkt, Godzegen de greep, het ziet er wel gezellig uit. En dus niet zich afvraagt wie en wat zijn mijn ouders, maar zich gewoon afvraagt, wat is het sfeertje waarin ik incarneer? Spijt me als ik een illusie wegneem daarmee, hoor. Maar alleen de zeer bewusten zoeken zeer bewust naar ouders met wie zij al een verbinding hebben. Zij zoeken daarnaast ook elkaar als mensen op, omdat alleen op die manier aan een geestelijke behoefte voldaan kan worden. En geestelijke behoefte is, het spijt me dat ik het moet zeggen, maar bij het samenkomen van gezinnen over het algemene factor die pas na 30 jaar beseft wordt. En dan kun je dus niet zeggen dat ze oorzakelijk is voor het samenkomen. Voldoende?
De functie van de mild.
Nou, oordeelt u mild over het feit dat ik er geen antwoord op geef?
Wat vindt u van psychotherapie?
Moeilijke vraag. Ik zou zeggen, psychotherapie heeft alleen dan zin wanneer ze dus met andere therapieën ondersteund kan worden. Psychotherapie zonder meer is in feite een poging om geestelijk iets tot stand te brengen dat voortdurend verstoord wordt door bepaalde lichamelijke reacties. Je moet dus eerst de lichamelijke reacties voortdurend onder beheersing en controle krijgen en dan de psychische oorzaak daarvan genezen, zodat door een samenwerking van medicatie en psychologie een eenheid, een harmonische eenheid in de mens herontstaat, waarin zijn eigen levensstromen eveneens weer een evenwichtig geheel gaan vormen. Ha?
Hoe lang houdt Ayatollah Khomeini het uit in Iran?
Nou, ik denk niet zo lang als hij had gedacht. En als u het mij vraagt, heeft hij nog ongeveer een jaar te gaan. En dan schat ik het royaal. Ja, die man die is niet voor niks in retraite, hoor. Met een lijfwacht. Die man die weet nu dat hij iets heeft opgeroepen wat hij niet kan beheersen. Hij had gedacht, wanneer ik die islam voorop zet en er een heilige oorlog van maak, ben ik de generaal. Een nieuwe Mohammed. Nieuw, hè? En nou, op het ogenblik is het meer Hammed, want iedereen doet wat anders. En hij doet het dan niet zeer islamitisch. Juist.
Wat is verlichting en kun je de Bhagwans als verlichte beschouwen?
Boom. Ja, dat is heel moeilijk. Kijk, verlichting is dus een zodanige bron aanboren dat je kunt zien wat je doet. En dat is ook verenigde verlichting, alleen begrijp je ook wat je geestelijk doet. En wanneer je een Bhagwan als zodanig wilt beschouwen, dan zou ik zeggen, als hij toevallig Bhagwan wordt genoemd en hij is een verlichte, heb je gelijk. Maar er zijn een hele hoop Bhagwans die wat dat betreft niks van Bach af weten. Ook niet weten wat of hoe. Niet waar, die alleen prediken wat ze denken dat voor hunzelf juist is. En dat lijkt mij nou weer niet een blijk van verlichting. Maar er zijn er die verlichten zijn.
Kunt u ons vertellen welke kleuren van het licht ons te wachten zijn de aankomende tijd?
Heb ik al gedaan.
Goed zo. Oh. Wat kunnen en mogen nabestaanden doen voor hun overgegaande dierbaren? Nou, er staat een hele lijst. Bidden, kaarsen branden, missen lezen, treuren, grafbezoeken, bloemen, foto's plaatsen. Nou, plaatsen bezoeken waar men vroeger samen is geweest. En in geval de overleden inmiddels is gereïncarneerd. Hoe kunnen we dat hoe kunnen we de nabestaanden dit dan vernemen?
Nou, gelukkig, wat dit laatste betreft, is de kans heel erg klein. Anders zou er een hele hoop verwarring ontstaan. Maar wat u kunt doen voor uw overgegane, denk aan ze met liefde. Niet met rouw omdat ze zijn heen gegaan, maar met dankbaarheid omdat ze er zijn geweest. En als u dat wilt uitdrukken met foto's, met bloemen, met missen of wat dan ook, wat mij betreft mag het. Maakt geen verschil uit. Elke uiting van genegenheid die niet gelijktijdig een poging is de persoon terug te brengen, is goed, want zij zal de persoon een vreugde bereiden. En zo die niet onmiddellijk daarop reageert of reageren kan, zal het toch voor uzelf eveneens een troost zijn. Dus dat lijkt me juist. Maar ga niet aan het graf zitten jammeren van was je maar hier. Misschien dat zo'n arme donder net bezig is om een beetje verlichting bij te halen, niet waar? In het geestelijk Eindhoven. En dat hij nou ineens terug moet en dat hij daardoor weer in de rij moet gaan staan voor de volgende keer. Ja. Het is misschien een beetje gek gezegd, maar het is waar. Hou er rekening mee.
Toevallig is rouw een emotioneel mechanisme waar je toch doorheen moet om je verdriet te verwerken, anders blijf je er namelijk mee zitten.
Dat ben ik met u eens. Maar deze rouw moet niet geprojecteerd worden op het terughalen van de ander, maar op het verwerken van de eigen nieuwe situatie.
Is Wat is er op Mars aan de hand? De NASA houdt vele, vele foto's geheim.
Och, ik denk dat ze met de moeilijkheid zitten dat er leven is, dat eigenlijk geen leven is, maar toch leven blijkt te zijn. Om de doodeenvoudige reden dat het niet beantwoordt aan de definitie van leven die men op aarde kent. En desalniettemin een aantal eigenschappen vertoont die men als leven zou moeten interpreteren. Plus nog een aantal andere verschijnselen als bijvoorbeeld de eigenaardigheden van de atmosfeer daar eilands is. En een vochthuishouding die ook kennelijk niet geheel in overeenstemming is met de verwachtingen. Voldoen?
Dan is er geen reden om dat geheim te houden.
Natuurlijk, want wanneer je iets niet zeker weet, probeer je er eerst achter te komen, opdat je later niet in je hemd staat wanneer een ander constateert wat er gaande is.
Waarom wordt door te vragen de innerlijke vlam door die vraag bedekt?
Nou zit ik ineens midden in een stukje mystiek, zeg. Laten we het heel eenvoudig zeggen. Vragen, dat betekent de kennis van eigen noodzaak en behoefte naar buiten brengen en daardoor voor jezelf de noodzaak hier zelf aan te werken, eigenlijk voor een deel wegwerken. Vragen betekent heel vaak dat je van een ander wilt hebben wat je eigenlijk zelf veel beter zou kunnen doen. En als dat het geval is, dan betekent het inderdaad dat je innerlijke mogelijkheden niet voldoende gebruikt. En als je dat het bedekken van de innerlijke vlam wilt noemen, nou, ben ik er wel voor, ja.
Wat is liefde bij jullie?
Ja, kijk, dat is nou het verschil. Kijk, bij u is liefde over het algemeen de strijd tussen de seksen met wapenstilstand in bed. Maar bij ons is dat dus eigenlijk een openstaan voor elkander, waarbij je elkaars volledige bewustzijn kunt delen. En door dit delen eigenlijk naar buiten toe steeds meer als een eenheid kunt gaan optreden die meer betekent dan je zelf zonder de ander ooit zou kunnen zijn.
Bestaat er bij jullie een soort godsbesef en hoe uitzicht dat? En is God dichtbij?
Ja. Als de kachel brandt is het vuur dichtbij. Zo is het bij ons ook. God is voor ons niet een persoonlijkheid veraf, maar iets wat in ons en rond ons overal bestaat. Een soort denkende vorm van energie waarmee we ons verbonden voelen zonder haar te begrijpen. Als zodanig beleven we God in een voortdurende nabijheid, maar kennen wij God niet en wat meer is, zijn wij zelden geneigd wanneer we wat verder komen om de godsbegrippen zoals die op aarde bestaan nog verder aan te hangen.
Wat is seks of seksualiteit?
Ja, kijk, seks, dat is dus een stukje meer en een stukje minder. Die samengebracht een bevrediging schijnen te geven, waardoor sommigen zich gelukkig voelen en waardoor het geslacht der mensheid in stand kan blijven. En het gehele proces waarbij die emotionaliteit mee gebonden is, noemt men seksualiteit. Dat wil zeggen dat elke vorm waarin dergelijke emoties en gevoelens en drangverschijnselen op kunnen treden, ongeacht de uiting en de wijze van uiting, seksualiteit worden genoemd. Is dat voldoende?
En wat is homoseksualiteit, CQ, homofilie?
Dat is de liefde voor mensen van het eigen geslacht, waarbij op welke wijze dan ook de emotionaliteit dus niet in het gangbare patroon verloopt, maar overigens gelijkwaardig kan zijn. Voldoende?
Sommige mensen zijn heel streng opgevoed en behandelen hun kinderen dan anti-autoritair. Sommige worden psychiater omdat ze zelf onder neurose hebben geleden. Of ze worden communist. Na een jeugd vol armoede en uitbuiting. De vraag is of men wel de strijd tegen misstanden kan voeren, zonder daar eerst zelf op de een of andere manier het slachtoffer van te worden. Zit er nog alternatieve motivaties?
Nou, heel wat, want u maakt wel heel eenvoudig. U zegt dus tussen de neurosjes bloeien de psychiaters. Maar het zou een mooi liedje kunnen zijn, hoor, dat wel. Maar ik zou het als volgt willen stellen. De problemen waarmee een mens wordt geconfronteerd zullen hem over het algemeen een beeld geven van wat hij zou willen zijn. Datgene wat hij wil zijn, vertaalt hij dan in een maatschappelijke functie. En wanneer hij daarmee resultaten boekt, zal hij daar gelukkig zijn. Dus een mens die door zijn eigen neurose gedreven psychiater wordt, aangenomen dat het zo is, hè, tegenwoordig zijn er ook andere motieven denkbaar, dan kun je zeggen dat zo iemand door het goed oplossen van de neurose van anderen bevrijd wordt van zijn eigen neurotische verschijnselen. Hè? Inderdaad waar. En er zijn natuurlijk ook mensen die de werkelijkheid ontvluchten. Hè? Heb je ook. En die gaan dus bezig met een wetenschap die geen wetenschap is en behandelen zozeer wetenschappelijk iets wat wetenschappelijk niet kan bestaan, om daaruit een beroep te bouwen, hetwelk zij dan weer aan bepaalde verplichtingen onderwerpen en zo tot een gesloten orde maken, waarin zij de maatschappelijke orde denken te kunnen beheersen alleen op grond van datgene wat ze nooit kunnen bewijzen. Een hele goeie, moet je maar eens over nadenken.
Helpen geweldfilms ons nou om het potentieel agressie dat we in ons hebben onschadelijk door een identificatie af te reageren, of vergroten deze geweldfilms ons agressie juist?
Nou, ik geloof dat je kunt zeggen dat enige agressie wel wordt afgereageerd, maar zelden de totale agressie. Geweld op zichzelf is dus niet een aanleiding tot verdere agressiviteit. En het aanschouwen van geweld kan een bepaalde mate van afreageren in zich houden. Maar dat impliceert overigens niet dat die films altijd goed zijn. Want weet u, je komt op een idee en als je dan geen film bij de hand hebt om af te reageren, heb je wel een goed idee. En dat kan dan verkeerd uitvallen, omdat die doden niet later opstaan om de salariszakje te halen. Snap je? Goed.
Hadden de priesterkasten van Kelten en Atlantiërs beschikking over voor ons onbekende kennis, en welke bijvoorbeeld?
Ze hadden beschikking over een denkwijze waarmee resultaten werden behaald. En die denkwijze die zou je niet helemaal kunnen omschrijven, maar de meest simpele is deze. Wanneer ik het evenwicht ken tussen optredende krachten in de natuur en de geestelijke krachten die eraan verbonden zijn, kan ik door mijzelf als een wijzigende factor in te brengen een wijziging van resultaten rond mij tot stand brengen. Dat was de basis van hun kennis. En ook van hun godsdienst eigenlijk.
Wat blijft de komende tientallen jaren een veilig land om in te leven?
Ik denk dat u nog de beste kansen hebt op de Zuidpool.
Nog maar een ander.
Ik zou zeggen, elk land is op het ogenblik gevaarlijk, want de landen zijn niet gevaarlijk, maar de mensen. En mensen die zich bevinden in een overgangsfase, zullen aan de ene kant het oude willen vasthouden, aan de andere kant het nieuwe waar kunnen willen maken, en daardoor proberen anderen het oude af te nemen. Het resultaat is dat ze met elkaar gaan knokken, en als u dan veilig wilt zitten en u zit in het midden, niet waar, dan is het net knokken. Het kan een keer zijn dat je nummer goed uitkomt, maar in de meeste gevallen verlies je.
Wat is manische depressiviteit en wat is er aan te doen?
Manische depressiviteit. Manie, dat wil eigenlijk zeggen dat je dus bij vlagen, maar dan wel zeer diep iets doet. Manie is dus een niet beheersbare gewoonte, zeg maar. Depressiviteit wil zeggen troosteloosheid, onvermogen tot positief reageren eigenlijk. Manische depressiviteit betekent dus dat iemand gedreven door invloeden op een bepaald ritme voortdurend zeer negatief is ten aanzien van zichzelf en zijn wereld. Wat je eraan kunt doen, in de eerste plaats, probeer na te gaan of er in de manie enig ritme te vinden is, of er oorzaken voor te vinden zijn, en probeer die zo goed mogelijk weg te nemen, of zo die ritmen bestaan, daartegen in te gaan door op de punten dat de manie zo weinig mogelijk sterk is, veel vreugde en veel positieve benaderingen en belevingen voor de mens mogelijk te maken. Daarnaast probeer altijd achter te komen wat de oorzaak is. En als je dat niet tot stand kunt brengen door een ondervraging, wat enorm veel tijd vraagt, probeer desnoods met hypnose. En probeer op een verantwoorde wijze door die hypnose te weten te komen waar de achtergrond van deze depressiviteit ligt. Dan zul je heel vaak daardoor het manisch gedrag op betrekkelijk eenvoudige wijze en in redelijke tijd, zeg een jaar of zo, aan kunnen passen. Voldoende?
Is de beste weg die naar God of het licht leidt voor ieder verschillend of is er wel een beste methode?
Er is één beste methode en dat is het enige wat je kunt zeggen. Zoek in jezelf en in al rond je voortdurend naar het licht of naar God. Probeer niet iets te zoeken dat buiten de wereld of buiten jezelf staat, maar zoek het in en rond jezelf. Hierdoor zul je een instelling gewinnen, waardoor je steeds meer verbonden bent met deze kracht en dan ontdek je dat je ze niet hoeft te begrijpen, omdat ze je een weten geeft dat eigenlijk niet bewijsbaar is, maar dat wel voortdurend voor jou een rol speelt in het dagelijkse leven, zo goed als in de geestelijke beleving. Voldoende?
Wanneer wordt een geest gereïncarneerd op aarde of elders en hoe komt het dat we eens afgesplitst zijn van de oergeest? Waarom was dat nodig?
Ja, kijk, als u dat nou aan de baas vraagt, als u in de buurt komt, dan kan die wel een antwoord geven. Ik weet het niet. En waarom je reïncarneert? Doodgewoon, als je in een vastgelopen straatje zit en je wilt toch verder gaan, moet je een eindje terug. Duidelijk.
Dit was te laat.
Nou, en daarmee zijn we er doorheen. Had iemand nog iets wat hoog nodig moet op het ogenblik?
Is er verband tussen het milieu waarin je incarneert en geestelijk bewustzijn? Bijvoorbeeld arbeiders, intellectuele timmer die er werkt.
Als dat waar zou zijn, dan zou er niet zoveel, zullen wij zeggen, verkapte idiotie en hogere standen voor kunnen komen, nietwaar? Nee, laten we het zeggen dat een mens bij zijn incarnatie wordt aangetrokken door dat milieu waarin hij meent die ervaring op te kunnen doen die hij nodig heeft om verder te gaan. Iets wat overigens later vergeten wordt, in de prenatale periode nog wel aanwezig is in het bewustzijn, soms zelfs wordt overgedragen in het droomleven van de moeder, maar door het geboortetrauma dermate wordt onderdrukt dat het zich in de kinderjaren alleen in fantasieën plicht uit. Zo, dat was het dan. Hè? Zeg, ik heb niet veel tijd meer, dus ik moet opschieten. Maar ik heb een klein spelletje wat ik altijd graag speel. Heeft u nog iets waar u een omschrijving bij nodig heeft?
Vriendschap, eenheid, paniek.
Ja, wacht even.
Oh, zo wel aan.
Vriendschap. Kijk, vriendschap is het vermogen om de fouten van een ander te aanvaarden zonder hem daarover aan te vallen. En dan zegt iemand eenheid. Eenheid is de ontkenning van je eigen belangrijkheid te midden van anderen. En wat hadden we dan?
Ventiel. Angst.
Hè?
Ventiel.
Een ventiel. Nou, dat is over het algemeen het apparaat waarmee je in een hoorende toon kunt wijzigen. En heel vaak is een politiek plan dus een ventiel waardoor een partij mogelijk wordt gemaakt haar praxis te wijzigen terwijl ze haar stellingen schijnbaar handhaaft. Nog drie.
Angst.
Angst.
Ja.
Wacht even. Angst. Eén voor één.
Sterf.
Ja, nee, wacht even. Angst. Angst is de emotionele verbondenheid met een gebeuren waaraan je niet meer kunt onttrekken omdat je niet in staat bent de reële situatie nog werkelijk te beseffen. Angst is dus altijd een emotioneel overspoeld worden, waardoor het werkelijkheidsbesef ten dele wordt weggedrukt. Wat?
Directeur.
Een directeur is iemand die zijn inkomen niet bepaald ziet door zijn werkzaamheden.
Padvinderij.
Huh?
Padvinderij.
De padvinderij? Nou, dat is dus met de kinderen samen vele dingen doen die ze eigenlijk niet nodig hebben, opdat ze voorbereid zijn op een leven dat ze dan later niet hebben. Zo, dat was het drie, hè? Zo, en dan gaan we sluiten. Ik moet dat ook nog doen. Kleine improvisatie. En daar heb ik drie woordjes voor nodig.
Ster.
Een ster en harmonie.
Paniek.
En publiek.
In paniek.
Oh, in paniek. Ja. Nou, ik zou zeggen, wanneer ik soms een ster van de moderne muziek hoor, heb ik de neiging in paniek te raken. Maar dat is ouderwets. Ja. Luister. Het is of de saters dwalen door het woud. Het is of demonen vliegen langs hemelen. Het is of ineens onder de aarde onbekende vormen wemelen. En ik weet niet meer waar ik moet gaan. Ik weet niet meer hoe ik mezelf moet vinden. Ik heb mezelf verloren en vraag niet. En weet niet en ga alleen, gedreven door instinct, niet meer een mens. Maar panisch wezen in chaos zelf opgegaan. En ziet dan plots een licht, een vonkje, een ster die ver daar toch blijft staan. En even ga ik verder vluchten. En even ken ik mij nog niet. Maar dan is toch dat licht een plek waarin iets niet vijandig naar mij ziet. En dan zoek ik een ster. En dan zoek ik het leven, dan zoek ik het licht. En georiënteerd zie ik plots dat ik mijzelf moet wezen. Al heeft het publiek me ook anders geleerd. Dan ga ik mijn wegen. Dan zing ik mijn liederen. En wat er gebeurt, dat gebeurt dan maar. Laat mij leven, mijzelf leven. Mijzelf zijn. En kennende waar en oprecht dat wat ik ben. Opdat ik eens misschien mag lichten. Eens zelf misschien die ster dan ben. Waarop anderen in hun onvermogen zichzelf kunnen richten. En door mededogen voortgeleid, paniek verwinnend, toch weer leven in een besef van eigen zijn. En niet slechts van een eeuwigheid. Nou. Ik zou zeggen, daar heb je het. En als het niet genoeg is, klaag maar even bij de bestuursleden, nietwaar? Als je het mooi vindt, mag je het ook tegen elkaar zeggen, ook geen bezwaar. Wat mij betreft alleen nog, ik wens jullie een hele prettige, hele goede, gezellige avond, nietwaar? Vier een prettige hemelvaart, maar doe het nog maar niet. Je kan beter hier nog een keer terugkomen. En voor de rest, ik hoop dat je mooier weer krijgt dan je verwacht. En als je het niet krijgt, dan hoop ik dat je meer innerlijke vreugde hebt dan je nodig hebt om toch de zon te laten schijnen. Goedenavond.
De volgende bijeenkomst is op 27 juni. In juli is er geen bijeenkomst. Ik wens een prettige avond. 27 juni. In juli is er geen bijeenkomst.
Maar we dachten, heb ik
gewoon. Ik zeg het maar, we blijven even snel.